Gemeente, we zijn een nieuw jaar ingegaan, vandaag dan de eerste zondag van 2021. En misschien was het wel heel erg moeilijk voor u om afscheid te nemen van 2020. Vooral ook als u in het achterliggende jaar wellicht gestaan hebt aan het ziekbed, aan een sterfbed van een geliefde, dan kan het zo moeilijk zijn om die drempel van het jaar over te gaan, als de gedachten zich vermenigvuldigen. Afscheid nemen van een dierbare kan zo pijnlijk zijn. Nou, gemeente, vanmorgen staan wij ook in een sterfkamer, aan een sterfbed. Het sterfbed van de aartsvader Jacob. En gemeente, onze tekst vindt u dan ook in het gelezen schriftgedeelte, Exodus 49, en wij willen in bijzonder stilstaan bij vers 18 en vers 33, waar wij lezen: op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan vers 33, als Jacob voleind had aan zijn zoon een bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volken. Gemeente, boven de preek heb ik een Latijnse spreuk geschreven. En ik schat in dat de meesten van u de betekenis daarvan wel weten, namelijk memento mori. Gedenk te sterven. In de eerste plaats staan we stil bij een profetisch afscheid. In de tweede plaats bij een laatste gebed. En in de derde plaats bij een zalig sterven. Dus memento mori. In de eerste plaats een profetisch afscheid. In de tweede plaats een laatste gebed. En in de derde plaats een zalig sterven. Gemeente, er zijn van die dingen in ons leven die we niet onnodig uitstellen moeten. Want laten wij ook beseffen, niet iedereen krijgt een sterfbed. En er zijn er ongetwijfeld die meeluisteren, die daar ook pijnlijke voorbeelden van weten, uit hun eigen familiekring, gezinssituatie. Velen worden immers zo vanaf het een op het andere moment weggerukt uit hun tijd. En moeten dan God ontmoeten. Daarom, sommige dingen moeten we niet onnodig uitstellen. Er staat ook in de Bijbel en de wijze prediker leert het ons dat alles een bestemde tijd heeft. Prediker 3 vers 2. Vers 1 moet ik zeggen. Daar leren we dat elk voornemen onder de hemel zijn tijd heeft. En als je die tijd voorbij laat gaan, dan krijg je die tijd nooit terug. Sommige dingen kun je niet blijvend uitstellen. En we leren daar ook iets van als wij dus vanmorgen staan aan het sterfbed van de aartsvader Jacob. Want al word je 147... ook dan breekt het moment aan dat je het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. Dat geldt voor opa Abraham, dat geldt voor vader Isaac en dat geldt ook nu voor Jacob. Jacob weet dat zijn sterven nabij is. Ziet u het voor u? De oude Jacob op zijn sterfbed. Inmiddels 147 jaar oud. We zien hem zitten op de rand van zijn bed. Terwijl hij steunt op zijn stok. Steunt op zijn stok. Hoe weet u dat, dominee? Dat staat er helemaal niet. Nou, u moet weten, Jacob, hij wordt ook genoemd in de rij van de geloofshelden in Hebreeën 11 en het heeft mij wel verrast. En dan wordt hij niet genoemd in de rij van de geloofshelden met betrekking tot Bethel en wat hij daarmee gemaakt heeft, toen de hemel hem geopend werd. En dan wordt hij niet genoemd met betrekking tot Pniel en wat hij daarmee gemaakt heeft, toen hij worstelde met God. En toen hij God van aangezicht tot aangezicht gezien heeft. Nee, maar dan wordt hij wel genoemd als het gaat om zijn sterven. Hoe hij leunend op zijn staf, zijn stok, zijn zonen gezegend heeft. Stervende heeft hij zijn zonen gezegend, leunende op zijn staf. En dat deed hij dus door het geloof. Dat was niet zomaar, omdat hij toch ook nog wat moest zeggen. Nee, hij deed dat door het geloof. Daarom wordt hij een geloofsheld genoemd. Nou, gemeente, Jacob zegent zijn zonen. En hij spreekt profetisch als hij zijn zonen zegent. Dan is Jacob oud en der dagen zat, blind van ouderdom. Maar het geloof ziet heel scherp. Hij ziet hoe de dingen zullen gaan in het toekomende. Want hij weet, God heeft het heden in de hand en ook de toekomst overziet hij. Hij regeert alle dingen en hij heeft zijn zonen geroepen rondom zijn sterfbed. Komt allen tezamen en ze zijn gekomen. De 12 zonen van Jacob rondom het sterfbed van de oude Jacob. En dan spreekt hij zijn zonen nog één keer toe. En dat doet hij goud eerlijk. Hij zou natuurlijk kunnen denken van, nou, ik ben in ieder geval blij dat ze er allemaal zijn. Ik zal ze maar niet onnodig veel pijn doen. Ik zal het maar bij de positieve dingen houden. Nee, dat mocht Jacob niet. Jacob sprak profetisch. En God is een God van gerechtigheid en van waarheid. De waarheid moet ook op dit ultieme ogenblik op tafel komen. En daar mag niet mee gesjoemeld worden. Ook nu niet. Jacob doet zijn mond open. En het kan niet anders, maar het moet hem ook heel veel pijn gedaan hebben. Het heeft hem verheugd en dat wisselt zich af in het leven, ook van Gods kinderen. Blijdschap en verdriet. Zo was het ook bij Jacob, maar het heeft hem ook heel veel pijn gedaan. Want Jacob doet zijn mond open en hij begint natuurlijk bij de oudste, Ruben. Dat hadden we ook verwacht, is het niet? En hij spreekt Ruben aan en hij zegt, Ruben, je bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Nou, dat is toch mooi. Je bent mijn eerstgeborene. Je bent mijn macht. Je bent de voortreffelijkste in hoogheid. De voortreffelijkste in sterkte. Het was blijkbaar een boom van een kerel. Iemand die met handje drukken altijd won. Zouden wij zeggen. Punt. Nee, geen punt. Helaas niet, gemeente. Helaas niet. Want dan vers 2. Helaas, snelle afloop der wateren. Veel kabaal. Veel lawaai. Maar wat is er van hem terechtgekomen? En we horen Jacob nog net mompelen. Hij heeft mijn bed beklommen. Hij heeft mijn bed beklommen. Het doet hem nog pijn. En schaamte vervult hem nog steeds als hij terugdenkt aan dat gebeuren. Toen Jacob in rouw was over zijn geliefde vrouw Rachel. Toen was het zijn oudste zoon die naar bed ging met Bilha, een van de vrouwen van Jacob. Gemeente. Jacob is dat nooit vergeten. Hij kon dat niet vergeten. En het was tot oneer en tot grote schande van vader Jacob dat Ruben dat gedaan had. Zijn oudste. Dus dat was Ruben. Ruben, je zult de voortreffelijkste niet zijn, horen we Jacob zeggen. Helaas, Ruben niet. Ruben, hij zal niet de eerstgeboorte zegen krijgen. Nou, dan misschien Simeon en Levi, de tweede en de derde zoon. Nou, dat waren ook niet zulke liefertjes. Want Jacob had in ieder geval één dochter waarvan we haar naam weten, Dina. En Dina is verkracht. Wat een gezin, hè. Er gebeurde nogal wat in het gezin van Jacob. Door Sichem. En toen waren er Simeon en Levi. En die hebben toen een list bedacht. Een aanslag beraamd op de mannen van Sichem. En ze hebben ze vermoord. In koele bloeden. Op een verschrikkelijke manier. Je leest ervan in de Bijbel. Dus Simeon en Levi. Vader Jacob moet zeggen van zijn beide zonen. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Het zijn moordenaars. Ze ontvangen dan ook geen zegen. Maar een vloek. Moet je nagaan. Geen zegen, maar een vloek. Ze staan daar met lege handen bij. Want ze zullen geen erfdeel hebben onder Israël. Ze zullen verstrooid worden over de andere stammen als ze straks in het beloofde land komen. Simeon en Levi zullen geen eigen grondgebied hebben in het beloofde land. Ik dacht bij mezelf, het lijkt me ook wel goed om in je leven erover na te denken wat je ouders bij hun sterven nog tegen je kunnen zeggen. Dat is misschien een hele wijze les. In je leven erover nadenk wat je ouders bij hun sterven eventueel nog tegen je kunnen zeggen. Je moet dit allemaal maar horen uit de mond van je stervende vader. Dan word je geroepen bij zijn sterfbed. En natuurlijk, je wilt weten wat zijn zijn laatste woorden, wat heeft vader nog te zeggen. En dan doet hij zijn mond open en dan hoor je dit. En dan moet je ook nog zeggen, ik heb het aan mezelf te danken. Nou, zo was het dus bij die oudste drie. Maar ja, voor wie is dan de belofte, gemeente? Die belofte die doorgaat van Abraham op Isaac, op Jacob, tot aan de komst van Immanuel. En dan komt Jacob bij zijn vierde zoon en dan roept hij het uit, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Het is trouwens, het zijn wonderlijke woorden trouwens, maar Juda betekent God loven. God loven, je broeders zullen je loven. Het lijkt op een woordspel. Juda, gij zijt het. Juda wordt genoemd een leeuw. Een jonge leeuw, een oude leeuw. En de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Uit de stam van Juda zal de Heere Jezus geboren worden. Juda, gij zei het. Was Juda dan zo'n lievertje? Nee, ook niet. Juda kwam toch met het voorstel in Genesis 37 om Jozef, die 17-jarige Jozef, te verkopen voor nog minder dan een slavenprijs. 20 zilverstukken. Dat was Juda. Maar in Judas leven was wel een kind erin gekomen. Want op een ander moment stond Juda voor Jozef, die ze nog niet kenden, als de onderkoning van Egypte. En dan gaat het om Benjamin. En dan springt Juda in de bres. Dan zegt Juda, neem mij maar. Want ik sta borg voor hem bij mijn vader. Wonderlijk. Dan zegt hij, God heeft onze ongerechtigheid gezocht en gevonden. Daar is hij aan ontdekt. Zijn ogen zijn blijkbaar geopend. Het werk van God komt altijd openbaar in de vrucht. Dat kan niet uitblijven. Zo was het ook in het leven van Juda. Gemeente, wij zien de oude Jacob en we zien deze dingen gebeuren. Ruben, Simeon, Levi en Juda. En dan komt hij bij Dan. Ja, inderdaad, eerst nog Zebulon, Issachar, Dan. En dan noemt hij dan een slang. Gemeente, dat moet toch wel met Jacob gedaan hebben. Jacob, je kijkt naar je zonen. Maar heb u dat ook wel eens als u naar uw zonen kijkt, dat dan ook uw eigen leven weer voorbij komt? De appel valt niet ver van de boom, zeggen we toch? Want Jacob, hoe ging hij eigenlijk met zijn vader om? Zijn oude vader, die blind was. Toen hij zijn vader bedroog, al ging het Jacob om de belofte Gods. Maar hij bedroog wel zijn vader. Hij ging er wel op een vleeselijke manier mee om. Jacob heeft ook heel veel af moeten leren in zijn leven om het alleen van boven te verwachten en het van de Here te verwachten. Jacob heeft ook zo heel veel meegemaakt. Zijn leven zal gerust als een film aan hem voorbij getrokken zijn. En toen kwam hij in Bethel terecht en toen dacht hij, nu ben ik alles kwijt. En toen ging de hemel open. God is een God van verrassingen. Kolbrugge zegt, toen heeft hij heilig gelachen. Ik dacht alles kwijt te zijn en ik heb alles. Dit is een poort Gods. Dit is een huis Gods. Een poort des hemels. En hij kwam in Peniel terecht. En daar worstelde hij met een man. Heel de nacht. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Toen heeft hij tegen de Heere gezegd, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Vanaf die tijd ging Jacob ook hinkende, strompelend door het leven. Vandaar ook die stok, denk ik. Die had hij nodig. Zijn kracht was gebroken. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Heeft ook Jacob moeten leren. Strompelend door het leven. Maar hij wist wel wie God voor hem was. Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En nu komt er een eind aan dat kreupele zondagsleven. En nu neemt hij afscheid van zijn gezin. En kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. Dat blijkt ook wel. In het leven van Jacob. Wat heeft hij al niet meegemaakt? Alleen al die 22 jaar. Dat hij geen tin of teken gehoord heeft van Jozef, zijn lieveling. En ze zaten gewoon met hem aan tafel hoor. De zonen van Jacob. En ze deden net alsof ze heel veel medelijden hadden met vader Jacob. Omdat Jozef waarschijnlijk verscheurd zou zijn geweest. Zou zijn geworden door een wild dier. Terwijl ze wel wisten dat het anders was. Dat heeft Jacob allemaal meegemaakt. Maar hij heeft zijn Jozef ook teruggekregen. Wonderlijk. Gods weg, ook in het leven van Jacob. En nu neemt hij dus afscheid en hij heeft ze toegesproken. Tenminste de eerste zonen, de andere volgen nog. Dan heeft hij het over dan en dan zegt hij dan, je bent een slang. Moet je nagaan als je dat van je kind moet zeggen. Dat klinkt nou niet bepaald positief. Maar daar gebeurt er iets met Jacob. Daar gebeurt er iets met Jacob. En de zonen van Jacob hebben met verbazing toegekeken. Want hij spreekt ze namelijk aan van de oudste tot de jongste. En dan heeft hij dan genoemd en dan plotseling. Wellicht heeft hij zijn vermagerde armen omhoog geheven naar de hemel. En dan kijkt hij even niet meer naar zijn zonen. Maar dan kijkt hij omhoog en dan roept hij het uit. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Gemeente, wonderlijk, hè? Het staat er zo vreemd tussen. Vorige week vroeg ik thuis aan een van mijn jongens van... Na de maaltijd lees even een stukje uit Genesis 49 en begin maar in vers 18. En toen zei onze Bart, ja, maar dat is wel een beetje vreemd in vers 18. Want zo middenin en dan zo die vreemde uitspraak zo tussendoor, inderdaad. Het overrompelt ons gewoon.
Al die zonen komen voorbij. Dat moet heel ingrijpend geweest zijn voor Jacob. En plotseling richt hij zich op de Heere. Kijkt hij omhoog, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Met stille verbazing hebben ze toegekeken. En wat hebben ze daar nou in gehoord, hè? En wat horen wij daar nu in? Nou, Jacob is oud. Hij is de dagen zat. Maar het is wel een man met toekomst. Hij weet waar hij naartoe gaat. Hij was uitziende naar de dag van zijn verlossing. Hij wist al die ellende. Het gaat voorbij. En het lijden van deze tegenwoordige tijd, het weegt niet op tegenover de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Dat weet Jacob. Hij zal wel moe geweest zijn. Moe van zichzelf, bent u dat ook wel eens? Moe van alles wat hij meegemaakt heeft op de pelgrimsreis. Hij was een man met heimwee in zijn hart. En die heimwee hebben komen thuis. Heimwee om bij de Heere te zijn. Is dat er wel eens? Nou, daar kom ik even heel dichtbij. Verlang je wel eens om bij de Heere te zijn? Het is toch heel vreemd als een bruid nooit naar haar bruidegom en de ontmoeting met haar bruidegom uitziet. Jacob verlangt om thuis te komen. Hij is ervan overtuigd, sterven is thuis komen. Op uw zaligheid. Let op, de zaligheid is van God. En komt ook van God. De zaligheid is geen product van mensen, dat maken wij niet met elkaar. Nee, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Wonderlijk toch, Jacob, hij mag weten wat die andere beproefde leider uit het Oude Testament ook wist. Job, in al zijn ellende horen we Job getuigen, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke mijn ogen zien zullen en geen vreemde. En dan zegt Job erbij, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Kennen wij iets van dat verlangen? Zijn die stille momenten er wel eens? Calvijn, we hadden het over Calvijn nog even voor de dienst. Van hem is bekend dat het iemand was die heel erg bezig was met het overdenken van het toekomende. Wij ook? Of hebben wij onze pinnen zo diep ingeslagen in deze wereld? Gedenk te sterven. Memento mori. Of zien wij het veel meer als een carpe diem? Ook een Latijnse spreuk. Pluk de dag. Hier en nu moet ik het maken. Jacob was onderweg. Om gekroond te worden. Om thuis te komen. Hij verwachtte net als opa Abraham een stad die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Hij was hier een vreemdeling. Zo had hij ook gezegd tegen de farao. En de dagen van mijn vreemdelingschap hier op aarde, die zijn weinig. Genesis 47. Daar kun je dat lezen. Hij verlangt om bij de Heere te zijn. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Psalm 42. Gemeente, als het nou sterven wordt voor ons in het nieuwe jaar, is het dan vrede? Is het dan goed? Is het dan goed? Want dan moeten we wel sterven in de Heere. Buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. De Bijbel leert ons twee wegen, twee bestemmingen. Hoe heerlijk of het zal zijn om in de Heere te ontslapen.
Maar ook daartegenover, hoe verschrikkelijk of het zal zijn. Als we buiten Christus sterven. En naar God ontmoeten. Onze God. Een verterend vuur. Eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. We moeten toch weten dat de Heilige Geest in ons hart ook een oprecht geloof heeft ontstoken. Zoals onze vaderen daarvan beleden hebben. Dat we de toevlucht genomen hebben tot die heilsfontein in de Heer Jezus Christus. Want gemeente, Jacob is een man met verwachting. Hij roept het uit. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En dan gaat het niet om een lijdelijk afwachten. Zoals je helaas ook in de kerk maar al te veel tegenkomt. Zo van, dominee, je moet het altijd toch maar weer afwachten hoe het valt. Je kunt het nooit zeker weten. Die geluiden, die hoor je altijd en telkens overal weer. Nee, gemeente, dat was Jacob vreemd. Je zou Jacob misschien kunnen beschuldigen zelfs van een tikkeltje activisme. Vooral in het begin van zijn leven. Hij dacht het zelf te moeten regelen. Dat heeft hij dan afgeleerd. En wat heeft hij nu geleerd? Hij kon het zelf niet regelen. Leidelijk afwachten, dat is het niet. Wat is het dan wel, dominee? Nu, dan wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Dat is het. Verwachten. Dat is wat anders dan afwachten. Verwachten. Mijn ziel verwacht de Heere. En ik hoop op zijn woord. Weten wij iets van dat verwachten. Als wachters op de morgen. Psalm 130. Dus Jacob ziet er naar uit om bij de Heere te zijn. In de tweede plaats wordt onze tekst ook vooral gezien als een adventstekst. Het zou zomaar kunnen dat er in de adventstijd over gepreekt is. Op uw zaligheid wachten, keren. Dat is ook wel begrijpelijk. Want in de Hebreeuwse grondtekst gaat het maar om 3 woorden. En als het staat in onze Statenvertaling. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Dan staat er letterlijk op uw Yeshua. Wacht ik, Heere. Yeshua. Luister eens goed. Je kunt het ook vertalen met het woordje heil. Of heiland. Of als u goed luistert, hoort u daar de naam Jezus al in doorklinken. Op uw Jezus. Wacht ik, Heere. Het is een adventstekst. Trouwens ook een adventstekst voor na de kerstdagen. Want als wij werkelijk een christen zijn, dan zijn wij adventsmensen geworden. En zien we uit, als het goed is, naar het mooiste kerstfeest. Het mooiste kerstfeest moet nog komen, hè? Vergeet je dat niet? Dan komt Christus niet als kind, maar dan komt hij als koning van alle koningen. Dan zal hij gezien worden in zijn volle heerlijkheid en majesteit. En dan zal alle tong hem belijden en alle knie zal zich voor hem buigen. Net als dat meisje afgelopen maandag achter op de krant. Dat trof mij van 21 jaar. En ze zei, als je de Heere hebt leren kennen, dan wordt het advent in je leven. Ook na kerst. 21. Als je de Heere hebt leren kennen, dan wordt het advent in je leven. Ook na kerst. Dus zo mogen wij onze tekst ook uitleggen. Zien wij naar uit, naar die dag waarop de bazuin zal klinken en de stem van de archangel gehoord zal worden. Of is dat een dag die we zo ver mogelijk van ons vandaan houden? Eerlijk gezegd bad ik het vroeger. Heere, kom nog niet terug. Als kind. Want ik wist, het zit niet goed. Zien wij ernaar uit, naar die dag van de Heer Jezus Christus? Waar zien we naar uit eigenlijk in 2021? Zo snel mogelijk een oplossing als het gaat om het coronavirus. Dan kunnen we ons ding weer doen. Dan kunnen we weer op wintersport en zo. Dat is allemaal nou zo lastig. Of zien wij verder de toekomst van deze wereld zoals ze nu is voorbij? Als het gaat om die toekomst die God beloofd heeft. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, gemeente. Is dat waar we naar uitzien? Op uw zaligheid wacht ik, heren. Wat een heerlijke tekst. Leven wij bij dat wat we zien? Dan schrijft Paulus, dan zijn wij de ellendigste mensen van heel de wereld. Want de dingen die we zien, die zijn tijdelijk, die gaan voorbij. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Dan heb je ook wat, toch? Inderdaad. Dan heb je ook wat. Dan heb je alles. Maar er is nog een verklaring die ik u niet wil onthouden. Als nou Jacob uitroept, terwijl hij zijn zonen zegent, op uw zaligheid wacht ik, heren, en we nemen dan de kanttekeningen bij, het heeft mij verrast. Dan zeggen onze kanttekenaren dat het in onze tekst gaat om een gebed tot God. Zo had ik het nog nooit gelezen, mag u best weten. Een gebed tot God, waarin hij zijn nakomelingen de Here aanbeveelt. Ik had dat nog nooit zo gezien. Een gebed. Ik heb dan ook mijn tweede gedachte genoemd, een laatste gebed. Het is een gebed. Met het oog op zijn nakomelingen. Zeggen onze kanttekenaren. En dat is exegetisch. Ook heel erg juist. Waarom dan? Nou, omdat je in vers 2 namelijk al leest. Kom samen, hoor gij zonen van Jacob. En hoor naar Israël uw vader. Nee, ik bedoel vers 1. Daar lezen we al dat Jacob zijn zonen gaat zeggen wat hen in de navolgende dagen wedervaren zal. Ziet u? Jacob gaat zijn zonen zeggen wat hen in de navolgende dagen wedervaren zal. Jacob spreekt u dan hier dan ook duidelijk profetisch, gemeente. Jacob zag volgens de kanttekeningen de moeilijkheden al die zich zouden voordoen en vooral ten aanzien van de stam van Dan. Als het ging om hun erfdeel onder Israël, en dat zij de ware godsdienst spoedig zouden inruilen voor afgoderij. Dus hij bidt voor zijn kinderen. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Een gebed met betrekking tot het Joodse volk. Een gebed dat doorwerkt tot op de dag van vandaag. Dat geloven. Een gebed dat de Heere ook verhoren zal. Zozeer verhoren zal, zodat het waar wordt wat Paulus geschreven heeft aan de Romeinen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Moet je nagaan. Zo'n gezin hebben, een complex gezin met alle ups en downs en alle ellende die hem overkomen is. En dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, heren. Daar klinkt geloofsvertrouwen in door. Dan let Jacob niet meer rekenen op de omstandigheden, maar dan weet hij, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan is het zichtbare leugen. En dat wat God beloofd heeft, dat is waar. Zo was het bij Jacob. En zo alleen kon hij sterven en afscheid nemen. Want zijn kinderen waren inmiddels grote mannen geworden. Volwassen mensen. Die kon hij niet meer aan een touwtje houden. Hij moet het uit handen geven. Maar dan legt hij ze wel in Gods handen. En daar liggen ze goed. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met een onuitwisbaar schrift dat niets en niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze als de tarwe zift. Kent dat gebed voor uw kinderen wel toch? Want misschien zijn er wel die meeluisteren En die dezelfde pijn voelen als Jacob. Die vanmorgen zeggen, ik heb mijn kinderen, het is met vallen en opstaan. Maar ik heb ze toch geprobeerd om ze op te voeden naar Gods woord. Ik heb ze zo lief. Ik heb ze ten doop gehouden. Ik heb voor ze gebeden, duizenden gebeden. En ik bid nog steeds voor ze. Ook voor die jongen die niet meer thuis komt. Die geen contact meer zoekt. Ook voor die dochter die van God nog gebonden wil weten. Ook voor mijn kinderen die hun huwelijk gebroken hebben. Die alles doen wat God verboden heeft. Wat kan dat veel pijn zijn bij ouders. En dan afscheid moeten nemen. Zo was het ook bij Jacob. Een laatste gebed. En dan is het geen uitgeblust mens, Jacob. Dan kijkt hij omhoog. En dan weet hij zich getroost in leven en in sterven. Op uw zaligheid wacht ik, heren. Misschien is deze tekst wel een medicijn vanmorgen voor ouders die ook zoveel pijn voelen. En die dan net als Jacob mogen zeggen, op uw zaligheid wacht ik, heren. U vergist zich niet. En alles ligt in uw handen. Wat een mooie tekst. Een bijzondere tekst. Wat een troost ligt er dan ook in. En gemeente, dit getuigenis, dat is er nog. Ook de rechtvaardige Jacob spreekt nog, lang nadat hij gestorven is. Een voorbeeld voor ons vandaag. En dan heeft Jacob dat gezegd. En dan spreekt hij de andere zonen nog toe. Gad, Aser, Naftali. En daarna nog Jozef en Benjamin. En ik kan er natuurlijk uitgebreid niet bij stilstaan. U moet het thuis zelf maar even studeren. Hoe die profetische uitspraken van Jacob ook in de geschiedenis in vervulling zijn gegaan. In de richterentijd, in de koningentijd. En wellicht ook nog in de toekomst hoe ze in vervulling zullen gaan. Want God zal van zijn woorden niet één woord op de aarde laten vallen. Hij is getrouw en hij houdt zijn woord tot in het duizendste geslacht, gemeente. Maar dan breekt dus het moment aan dat Jacob inderdaad afscheid gaat nemen. Het werk van Jacob is gedaan. Hij wist zich een priester in zijn gezin. En nu heeft hij zijn jongens gezegend. En nu is er niks meer te doen. Nu is er niets meer te doen. Ja, nog één ding. Instructies geven als het gaat om zijn begrafenis. Daar moet je dus ook niet mee wachten. Wellicht vooral vandaag de dag niet. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar gemeente, één ding nog. Kijk, als hij straks overleden zal zijn, dan moeten ze zijn lichaam niet beschouwen als het stoffelijk overschot. Dat is onbijbels. Ons lichaam is geen stoffelijk overschot. Dat doe je weg. Nee, gemeente. Het lichaam van Gods kinderen is een tempel. En is gekocht met die dure prijs van Jezus bloed. De ene troost. De catechismus zegt nog dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Met lichaam en ziel. De Heer Jezus die koopt zijn kinderen met huid en haar, met lichaam en ziel. Helemaal. Ik moet altijd denken dan. Zijn naam ken je vast wel, dominee van Voorthuizen, die vroeger ook op Urk gestaan heeft. Als kind heb ik hem veel gehoord. En ik zal dat nooit vergeten, dat heeft van mij een enorm indruk gemaakt, dat hij op enig moment op de kansel zijn mouwen opstroopte en aan zijn huid begon te plukken. Hij zei, niet meer van mezelf, maar met lichaam en ziel. Het eigendom van mijn getrouwe zalig maken. Kijk, daar word je wel jaloers van zoiets. Tenminste, ik wel. Mijn lichaam en ziel, het eigendom van mijn getrouwe zalig maken, Jezus Christus. En nu zegt Jacob, als jullie nou mij begraven, moeten jullie mij niet begraven in Egypte, maar in de spelonk van Machpela, die Abraham gekocht heeft, van Efron, de Hetiet, waar Abraham begraven ligt, en waar Sarah begraven ligt, en mijn ouders Isaac en Rebecca, en waar ik ook Lea begraven heb, want hij wordt verzameld tot zijn volken. Dat is daarboven, maar dan gaat het ook om zijn lichaam. Ook zijn lichaam krijgt nadrukkelijk een bestemming. En God zal waken over dat stof. En op zijn tijd, dan zal hij het herscheppen. Dan zal hij het doen ontwaken tot een geestelijk lichaam. Maarten Luther zegt, dan zal de dag aanbreken en dan zal Jezus kloppen op mijn steen. Maarten, het is tijd opstaan. Wat een toekomst. En daarom begraven wij onze doden, toch? Dan worden ze gezaaid in de aarde. Maar wel met het oog op de dag van de wederopstanding. Dan zullen ze opstaan. Om dan met lichaam en ziel bij de Here te zijn. Jacob, hij zal verzameld worden tot zijn volken. Gemeente, verzameld worden tot zijn volken. Zo heeft hij het gezegd in vers 29. En dat is geen eufemisme. Weet u wat een eufemisme is? Als we voor iets moeilijks een mooi woord verzinnen, om het mooier te maken dan dat het is. Nou, dat is hier dus niet zo. Hij wordt verzameld tot zijn volken. Want als Jacob zal sterven, dan zal hij hier zijn ogen sluiten. En dan mag hij zijn ogen weer openen in de hemelse heerlijkheid. En dan mag hij aanzitten met Abraham en Isaac. Dan zal hij dus ook herenigd worden met zijn geliefden die in de Heere gestorven zijn. Ja. Zeker. De gemeenschap der heiligen hier op aarde is ten dele. Maar daar zal die gemeenschap der heiligen ook volmaakt zijn. Dan zullen ze als uit één mond zingen het lied van Mozes en het Lam. En voor eeuwig God groot maken. Ze zullen elkaar ontmoeten. Maar ze zullen bovenal hem ontmoeten. Die in het midden van de troon is. Het Lam. Om met hem verenigd te mogen zijn. Wat een dag. Wat een dag als ik hem begroeten mag. Voorgoed naar hem zal gaan. Om met hem oog in oog te staan. Is dat ook uw blij vooruitzicht. Dat u streelt. Psalm 17. Voor Jacob wel. Zijn lichaam zullen ze begraven. En als Jacob dat gezegd heeft, inderdaad, dan heeft hij het laatste gezegd. En dan gaat hij liggen op zijn bed. Hij zat dus overeind. De kanttekening zegt dat ook. Hij zat overeind. Met zijn voeten op de grond, zeggen de kanttekenaren. Waarom? Om het woord van God bij ze in te scherpen wat hij te zeggen had. Ze moeten het met kracht horen. Maar nu is het tijd om uit te rusten. Je ziet het als het ware voor je. Jacob, die oude Jacob van 147. Hij gaat liggen, zijn hoofd in het kussen, zijn voeten bij elkaar. En nu uitrusten. Het werk is gedaan. Hij heeft zijn roeping hier op aarde volbracht. Nu mag hij alles loslaten. Alles loslaten. En naar huis. Paulus schrijft ervan, bij Christus zijn, dat is mij zeer verreweg het beste. Nou, ik lijk in de veste verte niet op Paulus, maar hebben we dat wel iets van in ons hart en leven? Iets van dat verlangen, iets van die wetenschap, Heren, bij u te zijn, dat is het allerbeste. Hij legt zijn voeten bij elkaar. Inderdaad, hij gaat uitrusten. De profeet Jesaja schrijft, zij zullen rusten op hun slaapsteden die in hun oprechtheid gewandeld hebben. De kanttekening zegt, hij gaat nu gerustelijk de dood verwachten. Want de dood, de prikkel is eruit. Hè? De dood is voor hem geen muur waarop hij stuk loopt. Maar het is een poort. Een poort waar hij door mag gaan. Zo is het bij Jacob. Jacob mag ontslapen in Jezus' armen. Dat is geen akelig iets, hè, om bij zo'n sterfbed te zijn. Dat is toch om jaloers op te zijn. Ja, zo wil ik ook wel sterven. Misschien zeg je dat. Ja, maar dan moeten we ook als Jacob leven, hè. We weten van de valse profeet Biliam, dat hij ook zei van mijn ziel sterven de dood van de oprechte. Dat wilde hij wel. Maar als Gods volk leven, dat wilde hij niet. Dat kan niet, hè. Als je wil belijden, het sterven is mijn Christus. Dan moet je ook kunnen belijden, het leven is mijn Christus. Die twee horen bij elkaar. Die twee horen bij elkaar. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Het moet hier en nu al duidelijk worden. Wie de hoogste plaats in je leven inneemt, is dat de Heren. Wees eens eerlijk. Is het dienen van de Heere voor u een last? Of is het een lust van je hart geworden? Heere, u bent het zo eeuwig waard. Jacob gaat naar huis. Hij zat rechtop in bed. Hij gaat nu liggen. En misschien heeft hij die stok wel weggegooid. Die heeft hij niet meer nodig. Wie zal dat zeggen? Er is een eind gekomen aan dat strompelende bestaan. Dat struikelen, dat is voorgoed voorbij. Hij zal nooit meer struikelen. Nooit meer. Hij zal nu voor eeuwig huppelen van zielenvreugd. Daar hij zijn wens zal verkrijgen. Er staat er in de Bijbel, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan tot in eeuwigheid. Want Jacob kon als Jacob niet sterven. Nee, het oude van Jacob blijft nu voorgoed achter in het graf. En als Israël met een nieuwe naam, een nieuwe identiteit, een nieuw leven, zal hij in mogen gaan in de vreugde die er overblijft, de rust die er overblijft voor het volk van God. En de vreugde van zijn Heere. En als Jozef dat ziet, dat de laatste adem van zijn lippen glijdt, dat vader Jacob de geest gegeven heeft, dan werpt hij zich op zijn vader. En dan sluit hij hem de ogen en hij kust hem. En dan wordt vervuld wat God aan Jacob beloofd had in Bethseba. 17 jaar geleden. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. God maakt zijn woord waar. Gemeente, let op de vrome. We hebben Psalm 37 gezongen. En zie op de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Memento mori, gedenk te sterven. Ja, daar word je alleen maar depressief van, nee hoor. Ik word van deze preek niet depressief. Integendeel. Dat heerlijke werk van God schittert in het leven van Jacob. En als het voor een bedrieger kon, Jacob. Heere, dan kan het ook nog voor mij. En dan kan het ook nog voor jou. Wat een wonder om jaloers op te zijn. Memento mori. Bent u bereid voor de eeuwigheid? Misschien heb je dat lied al wel 1000 keer gehoord, hè, van Eiland Urk. Ik weet niet hoe vaak of het al gedownload is en afgedraaid als je dat ziet. De avondzang, die bedoel ik. En dan die laatste woorden. Bent u bereid? Bent u bereid? Voor de eeuwigheid. ...2021... kan zomaar eeuwigheid zijn. En je kunt er nooit over doen. Eén ding telt. Bij alle goede voornemens die er wellicht zijn, buig je knieën en vlucht tot Jezus. Als een arm, ellendig zondaar. En zoek het heil en de zaligheid in Hem alleen. Zodat u ook op Gods tijd mag weten. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Want waar zullen wij de eeuwigheid doorbrengen? Zal dat in die heerlijke plaats zijn? Zullen we daar staan in het engelenkoor aan de glazen zee? Of de afgrond, de buitenste duisternis? Zoek de Heere en leef. Amen.